Laten we een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting is op de Heere, zijn God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De zee en al wat daarin is, die trouwen houdt tot in eeuwigheid. Die verdrukten recht verschaft en die hongerigen brood geeft. En zo zijn we vanavond ook samengekomen. In de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar het tweede en het derde couplet staande zingen. Vandaag staat er een lied in opwekking, 518. Ja, Heer, u bent altijd bij mij. En dat is eigenlijk hetzelfde lied als wat hier staat. Voor ons, achter ons, hij is boven ons. Ja, geweldig dat de boodschap nooit veranderd is. Fijn dat u er bent vanavond. We gaan met elkaar bidden. En ik wil u nog noemen dat vanmorgen hebben we dat niet gedaan, maar broeder Dirk van Capelle, die hoopt morgen jarig te zijn. Dus als u nog kans ziet om even aandacht eraan te schenken, als u hem kent, broeder Dick van Capelle, die hoopt morgen zijn verjaardag te vieren. Zullen we samen God zegen vragen voor deze dienst? Wil u hartelijk danken, Vader in de hemel, dat we mogen weten dat u links en rechts, voor en achter ons bent, dat u uw hand op ons legt, dat we voor eens en voor altijd mogen weten dat u trouw bent en dat u om ons heen bent. Dat u ons nooit alleen laat. Heer Jezus heeft het zelf gezegd, zie ik ben met je al de dagen, dat is ook vandaag, tot aan de voleinding der wereld. Heer, dank u wel dat we dat mogen geloven, maar dat we dat ook zeker mogen weten. Heer, dank u wel dat u ook gezegd heeft waar twee of drie samenkomen in mijn naam. Daar ben ik in het midden. En zo mogen we ook weten dat u vanavond in ons midden wilt zijn, door uw Heilige Geest. Heere, wilt u tot ons spreken, door uw woord, door de liederen, door de gebeden. En wilt u maar onze harten aanraken. U weet precies wat we nodig hebben, Heer. Dank u wel daarvoor. Wil u bidden, Heer, wilt u met hen zijn die er vanavond niet zijn, andere bezigheden hebben of niet konden komen. Heere, wilt u hen zegenen en op de plaats waar ze zijn, hen ook heel dicht bij u houden. We willen dan in het bijzonder bidden voor de zieken. We willen in het bijzonder bidden, Heer, voor Laurens en Jan-Willem en Sonja en de kinderen. Heer, wilt u Laurens zegenen en wil u bidden, wilt u alstublieft herstel geven en dat hij ook van de week mag ervaren, Heer, dat in bergen, op bergen en ook in dalen, dat u overal bent. Of het nou moeilijk gaat, of we nou tegenwind hebben of de wind mee, of het regen is of zonneschijn, Heer, u bent altijd dezelfde. En dat we in alle omstandigheden volkomen op u mogen vertrouwen. Heer, wilt u dat vertrouwen en dat geloof ook aan Jan-Willem en Sonja geven, die als ouders rondom hun kind staan. Heer, dank u wel dat we hen aan u op mogen dragen. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met zuster Dini Schippers zijn? Wilt u met Mirjam en Gijs zijn? Ik wil u bidden, Heer, wilt u ook met Gerry Middelwijk zijn? En met hen willen we voor alle zieken bidden. Heer, wees hen nabij en geef hen alsjeblieft uw genade en uw kracht. Heer, we nemen vanavond het boeket bloemen mee voor onze zuster Bertie Dokter. Weet ook, Heer, dat zij al vele jaren op bed ligt en heel veel pijn vaak heeft. En we willen u bidden, laat het ook zo zijn dat dit boeket van bloemen ook voor haar een bemoediging mag zijn. Een knipoogje van u uit de hemel. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u vragen, Heer, wilt u ons ook vanavond uw rijke zegen schenken? Ik wil u bidden voor onze broeder Dick van Capelle, die morgen ook zijn verjaardag hoopt te vieren. Heer, wilt u hem ook morgen zegenen en hem ook nog een hele fijne dag geven? En wilt u hem maar bewaren? Ik wil ook bidden, Heer, voor de familie rondom zuster Kuiper, Heer. Dank u wel dat u haar in zo'n rustige situatie thuis gehaald heeft. En wil u bidden, Heer, ook als we donderdag de begrafenis mogen hebben, wilt u dan een vertroostende samenkomst geven? Heer, dank u wel dat we ook dat aan u mogen vragen. En wilt u zo vanavond maar tot uw doel komen in deze dienst. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen lied 630 zingen uit de bundel Opwekking. Op elk moment van mijn leven. Lied 630 uit de bundel Opwekking.
Thank you.
gaan vanavond samen een stukje lezen uit het boek Koningen. 1 Koningen, hoofdstuk 17. In het boek Koningen zijn we de laatste tijd bezig met Gods handelen met Israël. En ook het leven in een tijd van verval. Hoe moet je je dan opstellen als christen? Nog even een hele korte herhaling. We hebben de eerste keer gezien hoe Israël zich via koning Achab verbindt met Izebel. De dochter van de koning van Sidon, van Tyrus en Sidon. We hebben gezien dat in dat huwelijk niet alleen maar een huwelijk was tussen man en vrouw, maar dat het ook een heel politiek huwelijk was. Omdat Tyrus en Sidon zo geweldig sterk waren. Het was een geweldige macht. En ook een economisch huwelijk. Want waar ze dreven handel naar alle hoeken van de wereld. En tegelijkertijd was het ook een religieus huwelijk. Want in Izebel werd ook de Baal-godsdienst naar Israël gebracht. Dat was het huwelijk wat er met Israël gebeurde. En het is heel interessant dat in de Griekse mythologie ook Europa een dochter is van de koning van Sidon. En dat de kerk, de eindtijdkerk, de wereldkerk, de kerk vlak voor de wederkomst van Christus, de afvallige kerk, zich ook verbinden zal met Europa, het laatste rijk van de antichrist. Het zal een politiek, economisch en een religieus huwelijk worden. We hebben gezien hoe Izebel, de vrouw, het Izebel-effect de gemeente verontreinigt, de gemeente bij de Heer vandaan haalt en de gemeente klaarmaakt voor de eindtijd. Daarna hebben we gezien hoe Elia door God verborgen wordt, 3,5 jaar. We hebben gezien als God zijn gemeente tot zich neemt, de Heer zijn gemeente tot zich neemt, dat Israël door God bewaard zal worden in de woestijn, 3,5 jaar. En in het heel de geschiedenis van Elia vinden we de eindtijdgeschiedenis. En zoals we nu kunnen zien dat we in de dagen van Noach leven, leven we ook in de dagen van Elia. Want de Bijbel zegt heel duidelijk dat vlak voor de wederkomst van Christus ook Elia terug zal komen. Om het volk weer terug te brengen in de relatie met God. Zoals Elia het volk uiteindelijk bij de berg Karmel bracht. En het volk uitriep, Eli, Yahweh, de Heere, die is God. En zoals Elia 3,5 jaar door God verzorgd werd in de woestijn, zo staat in Openbaring 12, vers 6, dat ook Israël zal vluchten in de woestijn en door God verzorgd zal worden. 40 jaar had God Israël verzorgd met manna, met kwakkels en met water. En zo gaat God ook Israël bewaren in de woestijn, uit het gezicht van de duivel. Vanmorgen hebben we gezien, voordat God tot zijn doel komt met Israël, gaat God zich eerst bemoeien met de volkeren buiten Israël. En stuurt hij Elisa notabene naar Sidon. Naar de stad waar Izebel vandaan komt. In het heidense land. Zoals de Heer Jezus zegt in Lucas 4. In de tijd van Elia waren er vele weduwen in Israël. Maar tot geen van hen werd Elia gestuurd. Maar wel naar de weduwen in Sidon. Nou, toen werden de Joden kwaad. Ze wilden Jezus doden. Maar toen leert Jezus al zien dat eerst de mensen buiten Israël om de Jezus mogen leren kennen en van Gods genade mogen genieten. En wat geweldig dat deze vrouw van Gods genade mocht genieten, want de pot met meel raakte niet op en de kruik met olie raakte niet op. Ze hebben met volle teugen kunnen genieten van Gods genade. Voordat Israël tot geloof kwam, notabene. Zo heeft God gehandeld met de gemeente, met de heidenen. Maar we hebben toen ook gezien dat Sarfat betekent smeltkroes, hè? Vuurbeproeving. En dat zullen we ook vanavond gaan zien. Want er is nog iets heel wonderlijks. Er zal een moment komen, en dan hebben we het over het herstel van Israël, dat de vrouw, de weduwe, en daarin speelt deze vrouw nog weer een ander beeld, de weduwe van haar zoon beroofd wordt. En dat uiteindelijk deze weduwe haar zoon weer terugkrijgt. En dat zal met Israël ook gebeuren. Israël zal straks een rouwklacht aanheffen over hun enige zoon. En ze zal hun enige zoon weer terugvinden in de Jezus Christus. Maar laten we het maar eens gaan lezen. In 1 Koningen 17, vers 17, daar waren we vanmorgen gebleven. 1 Koningen 17, vers 17. Na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek. Ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overbleef. Toen zeiden ze tot Elia: hoe heb ik het met u? Of wat heb ik met u te maken? Man Gods, gij hebt bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en te maken dat mijn zoon sterft. Daarop zeide hij tot haar, geef mij uw zoon. Toen nam hij hem uit haar schoot, droeg hem naar het bovenvertrek waar hij verblijf hield en legde hem op zijn bed. Daarop riep hij tot de Heere en zeide: Heere mijn God, doet gij zelfs de weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef het onheil aan haar zoon te laten sterven? Toen strekte hij zich driemaal uit boven op het kind en riep tot de Heere en zeide: Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere hoorde naar de stem van Elia. En de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Toen nam Elia het kind, droeg het uit het bovenvertrek naar beneden in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide: zie, uw zoon leeft. En daarop zeide de vrouw tot Elia: thans weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Tot zover de schriftlezing en mogen de Heer zijn woord aan ons allen zegenen. Voordat we hier met elkaar naar gaan luisteren, gaan we met elkaar nog dat prachtige lied zingen en ook collecteren voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en de tweede collecte in deze rondgang voor het onderhoud van de gebouwen. Lied 541 uit de bundel Johannes de Heer. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Vanmorgen eindigde de prediking met het stukje waarin de Heer Jezus, de Heer, ervoor zorgde dat deze vrouw die nog maar een heel klein beetje meel had in de pot en een paar druppeltjes olie en die leefde in de schaduw van de dood, waar de bronnen opdroogden en eigenlijk niet meer wist hoe het verder moest, dat God zulke bronnen opende en dat daar staat dat het meel in de pot raakte niet meer op en de olie in de kruik ontbrak niet. Dat is toch eigenlijk een geweldig iets wat deze vrouw meegemaakt heeft met haar zoon en ook Elia, die woonde op het bovenkamertje, boven op het huis. Ze hebben elke dag mogen genieten van Gods zorg. Ze hoefden geen voorraad aan te leggen, maar het was elke dag weer opnieuw een groot wonder. Mensen, laten we alsjeblieft nooit vergeten dat elke dag een groot wonder is dat we mogen leven. Dat het elke dag Gods genade is dat we brood hebben. Ik vind dat zo mooi in de kinderbijbel van Anne de Vries, of de kleuterbijbel van Anne de Vries, die begint dan ermee van over het eten. En waar komt je brood dan vandaan? Ja, dat komt bij de bakker vandaan. En waar krijgt de bakker dan zijn meel vandaan? Ja, dat komt bij de boer vandaan. En hoe groeit dat meel dan? Ja, dat doet God. En wij denken altijd maar dat het heel vanzelfsprekend is. Maar het is genade van God. Het is genade van God dat we het zo goed hebben. En het is heel, ja, eigenlijk, het sluipt erin dat we het als heel normaal vinden. We vinden het op een gegeven moment maar heel normaal dat we elke dag ons broodje kunnen eten en ons drinken hebben. Dat vinden we eigenlijk nog maar heel normaal. En we vinden het zelfs een verworven recht in Nederland. En weet je, achteraan deze geschiedenis, als je dan het 16e vers leest, het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. En wij zouden hier achter zetten en zij leefde nog lang en gelukkig. Dat was het dan. Dus niet. Want Sarfat betekende ook een smelthut, een smeltkroes, een plaats waar God bezig is. En ik denk dat wij de Heere God, de Heere Jezus, niet alleen hoeven leren kennen van Heere zegen deze spijzen, amen. Heere zegen deze spijzen, geef ons heden ons dagelijks brood. Er zijn heel veel christenen die de Heer niet verder kennen dan alleen geef ons heden ons dagelijks brood en dat is het dan. Maar mag de Heer ook nog iets meer voor ons betekenen? Mag Hij ook nog iets meer in ons leven doen dan Heere zegen deze spijzen amen? Hebben we alleen maar een God die voor onze dagelijkse behoeften er is? En verder niet? Is dat het plan van God met ons leven? Ik denk dat we Hem verder moeten leren kennen. Dat de Heer zegt, maar ik heb nog meer kwaliteit. Ik ben nog meer dan alleen maar degene die zorgt dat je kunt eten en jou verzorgt. Ik ben nog meer dan de onderhouder van het leven. En hier zien we heel duidelijk dat de Heer aan de ene kant Elia aan het voorbereiden is voor het moment dat hij straks op de Karmel moet staan. Want daar staat Elia helemaal alleen tegenover het hele volk van Israël met 450 Baalpriesters en koning Agab. Dan staat Elia helemaal alleen. En God bereidt Elia voor op dat moment. En hij laat Elia zien dat hij de krachtbron is en dat hij degene is die uit de dood nieuw leven kan verwekken. En broeders en zusters, dit is vandaag de Israëlzondag. En een van de grootste wonderen, dat maken we nu al mee, dat Joden uit alle landen hun eigen land weer opzoeken. Dat is een nationaal herstel. Maar het grootste wonder komt nog. Het grootste wonder komt nog dat Israël vanuit een doodssituatie tot leven verwekt wordt. Doordat de Heilige Geest in hen uitgestort wordt. Mensen, wat zal dat een groot wonder zijn. Er staat in Ezechiël 37 een dal vol met dorre doodsbeenderen, dat door een krachtig werk van God, dat deze dode doodsbeenderen weer gaan leven en het wordt een geweldig sterk leger. Nou, en God gaat aan Elia leren dat hij dat gaat doen. Vanuit de dood nieuw leven verwekken. Dat was Gods les aan Elia in deze situatie. Maar deze weduwe, had God ook nog iets te betekenen voor deze weduwe dan alleen maar ik onderhoud je? Deze weduwe moest leren wat vergeving is. Die moest de vergeving van God leren kennen. En daar zullen we het zo even over hebben. Er komt een zeer zware beproeving in het leven van deze vrouw. Deze vrouw heeft één jongen. En als zij deze ene jongen zou moeten missen, dan had ze eigenlijk helemaal niets meer. Je zou bijna kunnen zeggen, die jongen was haar pensioen. Die jongen die was haar verzorging voor de oude dag. En als deze weduwe verder niemand meer had, en waarschijnlijk had ze naast deze jongen helemaal niemand meer, dan hield het ook voor haar op. Zo belangrijk was deze jongen in het leven van deze vrouw. En wat gebeurt er dan? Deze jongen wordt ziek. En deze jongen sterft. Hoe is het mogelijk? En deze vrouw die begrijpt er helemaal niks van. En Elia begrijpt het ook eerst helemaal niet. En dan reageert deze vrouw op drie manieren. Ze zegt in de eerste plaats, wat heb ik met u te maken, man God? Ze zegt eigenlijk van, God heeft me verlaten. Ik wil er eigenlijk niets meer mee te maken hebben met die God van Elia. En dan zegt deze vrouw, bent u gekomen om mijn zonde in herinnering te brengen? Jongen, er gaat nog wat anders spelen. Bent u gekomen om mijn zonde in herinnering te brengen? Beproeving in je leven, activeert je innerlijke geweten. Dat is de smeltkroes. Beproeving in je leven activeert je innerlijk geweten van wat is er met mij aan de hand? Wat gebeurt er in mijn leven? Bent u gekomen om mijn zonde in herinnering te brengen? Ja, dan denk ik van, wat is er aan de hand met deze vrouw? Zou deze vrouw een buitenechtelijk kind hebben? En zou deze vrouw nu misschien denken, ja, nu gaat God oordelen en nou neemt God dat buitenechtelijke kind van mij af? We weten het niet. Eén ding is zeker, er is iets gebeurd in het leven van deze vrouw, waardoor haar zondig gedrag opnieuw naar boven komt, het geweten, en zegt, bent u gekomen om mijn zonde in herinnering te brengen? Moet ik nu mijn kind afstaan? En wat was ze boos op God? Daarin is Sarfat een smelthut, een vuurgloed van beproeving, voor zowel de weduwe als ook Elia. En in het licht, en Elia is de man God, Elia brengt het licht bij deze vrouw, worden de zonden ook zichtbaar. En daarom, het is zo belangrijk, mensen, dat we niet alleen een goedkoop evangelie verkondigen van God die zorgt wel voor je en God die houdt wel van je en God die is te vertrouwen en God die maakt het wel goed in je leven. Maar dat we ook een evangelie verkondigen van heiliging, van toewijding. En dat we God ook op een andere manier leren kennen. Nou, hier heb je dus de smeltkroes, de beproeving in Sarfat. En ik denk dat het heel vaak voor kan komen in ons leven dat wij de dingen niet begrijpen die zomaar plaatsvinden in ons leven. En dat je dan inderdaad wel eens in een geloofscrisis terecht kan komen en dat je het helemaal niet begrijpt. En dan komt er iets heel wonderlijks. Dan staat er dat Elia naar deze vrouw komt en dan zegt Elia in het 19e vers, daarop zeide hij tot haar, geef mij uw zoon. Kennelijk heeft deze weduwe, en ik weet niet precies hoe groot dat deze zoon geweest is, het was een zoon die zij op haar schoot had. Misschien 4 jaar, 3 jaar, 5 jaar, we weten het niet. Maar het was een zoon die ze op haar schoot had. En ja, kunt u zich dat een klein beetje voorstellen in uw beeldvorming, dat deze weduwe dat kind zo omarmde en zei, jij was mijn enige hoop in mijn leven. Jij was eigenlijk mijn enige bestaan in mijn leven. Want ja, wat moet ik zonder jou? Zonder jou sterft het uit. Jij bent het nageslacht. Jij zou verder kunnen. Maar hier houdt het op. En zo treurt deze vrouw met dat kind op haar schoot. En dan zegt Elia, geef mij uw kind. Geef mij uw kind. Dat is ook wat. En deed die vrouw dat? Nee. Dat deed deze vrouw niet. Er staat niet dat deze vrouw dat kind in de handen van Elia legde. Weet je wat er staat? Elia nam het kind uit haar schoot. Dat staat er. Sommige mensen hebben zo'n verdriet. Sommige mensen hebben soms zo'n verongelijking in hun leven. Dat ze als het ware dat verdriet of dat probleem of die beproeving krampachtig vasthouden. En ze wilden het niet loslaten. Misschien zijn hier ook wel mensen die zeggen, ja, ik hou het ook vast. En God die vraagt nu aan jou, geef het uit handen. Geef het over. Geef het in de handen van de man Gods, want die weet er raad mee. Mensen, wat denken we vaak om het maar zelf vast te houden? En je maakt je leven kapot. Je blijft je leven lang met je verdriet omarmd zitten. Sommige mensen willen hun verdriet absoluut niet kwijt. De Heer zegt, geef het uit handen. En dan zie je dat Elia het kind gewoon uit haar handen van haar schoot meeneemt. Hij neemt het mee. En waar brengt dit naartoe? En dan staat er, en hij bracht het, in vers 19 het laatste, toen nam hij het uit haar schoot en droeg hem naar het bovenvertrek. Mooi, hè? Elia bracht het naar het bovenvertrek. U kent de voorbeelden genoeg uit de Bijbel. Daniel, die met zoveel beproeving te maken kreeg in zijn leven, had een bovenvertrek. En 3 keer per dag bogen zijn knieën in zijn bovenvertrek. Met open vensters richting Jeruzalem. Toen David hoorde dat zijn zoon Absalom in de strijd omgekomen was, wat lezen we in 2 Koningen? Hij ging naar zijn bovenvertrek. En hij huilde zijn verdriet uit voor het aangezicht van de Heer. De Heer Jezus zocht een ruimte om het avondmaal te vieren, om met zijn discipelen samen te zijn in een bovenvertrek. De apostelen kwamen samen in Handelingen 1 in een bovenvertrek. Een bovenvertrek, hebben we dat ook? Een bovenvertrek, een plek waar je God mag zoeken, een binnenkamer. Een plek waar de Heer aanwezig is en waar je je noden uit mag huilen en je noden uit mag spreken. Zoals ook in de Bijbel staat, Heer, u bent mijn hoog vertrek. En Elia nam dit kind mee. En laten we nooit vergeten dat er in Jacobus staat, Elia was een mens zoals wij. De Bijbel gaat niet over supermensen. De Bijbel gaat gewoon over mensen van vlees en bloed, zoals u en ik. Elia was een mens. En hij bad een gebed. Hij zegt tegen God, Heere God, ik begrijp er helemaal niets van. Doet gij zelfs deze weduwe dit verdriet aan? Heer, ik snap het niet. Dit onheil om haar te laten, om die zoon te laten sterven. En dan staat er in vers 21 dat Elia strekte zich 3 keer uit bovenop deze jongen. Het kan niet anders. Daar moet... Ja, weet je, de Bijbel is een boek wat je kunt lezen en zeggen, oh, dat is een interessant verhaal. Zo kan je de Bijbel lezen. De Bijbel kun je ook lezen en dan afvragen van, wat zou dat nou betekenen? Wat is nou de diepere zin hiervan? En weet je, als je zo de Bijbel gaat lezen en je gaat verdiepen in de Bijbel, dan ga je op een gegeven moment ontdekken dat die Bijbel zo onmetelijk diep is. Zo onmetelijk diep dat er zoveel wijsheid van God in zit. En als hier staat dat Elia zich 3 keer als het ware volkomen één maakte met deze jongen, ja, dan kan het niet anders dat daar toch een diepere betekenis in moet zitten. Christus is 3 dagen en 3 nachten in het graf geweest. En wat zegt Paulus? Paulus zegt in de Efezebrief, het eerste hoofdstuk, dat wij met Christus begraven zijn. Met Christus gestorven zijn, begraven zijn en met Christus opgestaan zijn. Later, een hele vreemde geschiedenis hoor, er wordt Elia, die is begraven, en dan komt er op een gegeven moment een volk aan om te plunderen, en dat gebeurt terwijl er een begrafenis aan de gang is. En dan moeten ze heel hard wegvluchten. En weet je wat ze dan doen? Dan gooien ze als het ware dat lichaam in het graf van Elia. En weet je wat er dan gebeurt? Toen dat dode lichaam in aanraking kwam met het lichaam van Elia, werd hij levend. En kwam zo uit het graf. Dat staat ook in de Bijbel. Misschien nog nooit gelezen? Nou, moet je maar eens een keertje lezen. Een hele interessante geschiedenis. Hier zie je dat als iemand in aanraking komt met de man Gods, word je levend. Als iemand in aanraking komt met Christus die gestorven is en weer opgestaan is, word je levend. De man Gods. De man Gods heeft zich volkomen één gemaakt met de zoon die gestorven is. En hij wordt levend. En dat is met mij ook gebeurd. Toen ik tot geloof in de Jezus Christus kwam, toen wist ik dat ik in Christus één geworden ben in zijn sterven en opstanding. Ik heb daarvan mogen getuigen toen ik gedoopt werd. Eén met Christus. En dan komt het leven. God hoorde naar de stem van Elia. En dat staat er zo duidelijk hier in vers 22, en de Heere hoorde naar de stem van Elia. En ik heb daar een tijdje geleden iets over gezegd. Daar staat er, en de ziel van het kind keerde terug in hem. Weet u nog wat ik daar een tijdje geleden over gezegd heb? Naar aanleiding van Psalm 23. In Psalm 23 staat, gij verkwikt mijn ziel. En dat is precies hetzelfde in het Hebreeuws als wat hier staat, u laat mijn ziel terugkeren. Gij verkwikt mijn ziel. Heer, u brengt mij tot leven. U brengt mij tot leven. En dan staat er in het 29e vers, en toen nam Elia het kind, en dan staat er, en hij gaf het aan zijn moeder terug. Ik denk toen die moeder dat kind terugkreeg, natuurlijk was het hetzelfde kind. En toch heel anders. Want nu wist ze, haar zonden zijn haar vergeven. En ze mocht dit kind terugkrijgen, nu uit de handen van God. God gaf haar het mooiste wat er was. Nog veel meer dan die pot waar altijd meel in zat. En dat kruikje waar altijd olie in zat, dit was nog veel meer. En zie je wat er nou gebeurt? God brengt je in een smeltoven. God brengt je in de beproeving. En als je eruit komt, ben je alleen maar meer. Dan is God voor jou nog groter geworden. En je ervaart Gods zegen nog meer in je leven. Wij hebben dat ook wel eens gehad. Helene en ik hebben ook wel eens behoorlijke beproevingen in ons leven gehad. En dan zeiden ze wel eens tegen Helene van, nou, ben je alweer de ouwe? En toen zei Helene, ik word nooit meer de ouwe. Als ik uit deze beproeving ben, dan ben ik veranderd. Ben ik anders geworden. En in de Bijbel staat, dan mogen we meer worden. Ik weet niet of mensen dat kunnen beamen, die wel eens in hele moeilijke situaties geweest zijn. Dat als je eruit komt, dat je dan niet minder bent, maar meer. Dat is Sarfat. Dat is wat deze vrouw meegemaakt heeft. En dan staat er ook aan het einde in vers 24 dat deze vrouw zegt, thans weet ik, nou weet ik het zeker, dat gij een man God zijt. En dat het woord des Heren, dat Gods woord waarheid is. Nou, wat een bevestiging van het geloof van deze vrouw. Wat geweldig hoe de Heer in deze vrouw zo gewerkt heeft. Amen. Laten we samen de Heer danken voor deze avond. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar mochten zijn. Heer, en dat de geschiedenis van deze weduwe niet eindigt met ze leefde nog lang en gelukkig. Want Heer, u had nog een ander plan. Deze vrouw moest vergeving leren kennen. Herstel. En wat is geweldig, Heer, hoe u deze moeilijke situatie, het zal je kind maar wezen, gebruikte om tot uw doel te komen in het leven van deze vrouw. Heer, wilt u ons helpen om onze moeite, om ons verdriet, niet ons leven lang te omarmen, vast te houden, maar wilt u ons helpen om het los te laten, om het over te geven aan de man Gods. Heer, want hij weet waar het naartoe moet. En we danken u, Heer Jezus, dat u op dit moment in het bovenvertrek bent. Dat u naar de hemel gegaan bent om voor ons te bidden en voor ons te pleiten. Om voor ons te vertegenwoordigen bij uw Vader. Heer, dat u ons ten goede voor het aangezicht van God verschijnt. Heer, wilt u ons helpen om ook daarin te vertrouwen en de zaak uit handen te geven in de handen van de man Gods, die zich volkomen één maakt met dat wat wij meemaken. Niet zomaar op een afstand, maar zich één maakt. Heer, dank u wel voor de lessen uit dit kleine stukje van uw woord. En ik wil u bidden, Heere, laat het zo zijn dat zoals wij hier vanavond zitten, dat we u niet alleen kennen als degene die ons voorziet in alles wat nodig is. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heer, dat u niet een geef ons heden ons dagelijks brood God voor ons geworden bent. Maar dat u iemand geworden bent voor ons, Heer, die ons leven verandert. Zodat we steeds meer gaan lijken op uzelf. Door uw werk. Heer, het valt niet mee in een smeltoven of een smeltkroes of in die beproeving terecht te komen. Maar we weten, Heer, ondanks alles staat u erboven. En wilt u tot uw doel komen in ons leven. Heer, we willen u vragen, wilt u straks ook met ons meegaan naar huis? En ook als er beproeving komt, als er moeite komt in ons leven, Heer, dat we het uit handen mogen geven. En dat we het bij u mogen brengen. Heer, dank u wel dat we in alle situaties volkomen op u mogen vertrouwen. Dank u wel daarvoor. We vragen dat alles uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen, lied 334 uit de bundel Opwekkingen. Een prachtig lied is dat. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. We zingen de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. 334. Zullen er ook heen gaan onder Gods zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen tot die dag dat Jezus in heerlijkheid verschijnt en wij hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.